Goedenavond gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk en thuis de dienst aanwezig bent. Vanavond zal dominee Westerink uit Veenendaal voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in de stilte van ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door 2 gemeenteleden. U die thuis meekijkt, wordt van harte uitgenodigd om de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging naar Florian Kalkman en Adrie Kochjes, die beide weer thuis mochten komen van een ziekenhuisopname. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 146, vers 7. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. En vers 8. Het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het is vandaag de zogeheten Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En over de ervaring van het verlies van ouders gaan we nu ook zingen. Psalm 27, vers 6 en vers 7. Alhoewel vader en moeder je kunnen verlaten, de Heere blijft onze vader, zingen we. Psalm 27, vers 6 en vers 7.
Thank you.
In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen belijden we vanavond ons geloof. We doen dat met de eeuwenoude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Het antwoord daarop is Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op tederkroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103, het zevende vers. Beleiden u en jij hier in de kerk en thuis mee de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, zonder mij kunt u niets doen. Dat geldt ook voor dit samen zijn. We kunnen niets zonder zijn aanwezigheid en zijn geest. Daarom gaan we samen bidden. We vragen de Heer dat hij deze avond bij ons is. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel. En we danken u dat wij u zo mogen noemen, Vader. Verschillende psalmen is erover gezongen, dat u dat bent van uw volk. En als we in u mogen geloven, mogen we dat heel persoonlijk ook over onszelf zeggen. U bent mijn Vader. Wij danken u voor dat grote wonder. Wij verdienen dat niet, maar we krijgen het toch van u. Uw naam zij daarvoor geloofd. En Heere, we danken u dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn, in de kerk en thuis. En wij loven uw naam dat we mogen geloven dat u ook zelf in ons midden bent. We geloven als uw woord de Bijbel opengaat, dat er dan niet een menselijke stem klinkt ten diepste, maar dat het uw stem is. Dat u zelf aan het woord komt en woorden spreekt ook in ons leven. Wij vragen u dat u geeft aan ons dat we dat vanavond zullen merken. Misschien wel voor het eerst of weer opnieuw. Dat we het horen. God spreekt tot mij. Hij kent ook mij heel persoonlijk en hij heeft mij wat te zeggen. Die grote eeuwige God, dat die nou onder al die miljarden mensen van deze wereld ook mij kent. En tegen mij spreekt. Wat is dat bijzonder. Heere, geef door uw Heilige Geest dat we het zullen merken. Misschien dat we ook wel best wel vol zijn van allerlei dingen. Van verdriet of van vreugde. Mogelijk zijn we alweer bezig met de dingen die de komende week op ons afkomen. Misschien wel de examens waar we tegenop zien. Dat we even denken van nou, ik zit er helemaal niet op te wachten even zo'n dienst. Heer, we leggen dat voor u neer en we bidden u dat u het stilmaakt in ons hart. En dat u spreekt in de stilte van ons hart. En wij naar u toegetrokken worden. Heer, we bidden u in het bijzonder voor degenen die een taak hebben in deze dienst. Op het gebied van de techniek, de muziek en zang, de praktische invulling van deze dienst, het voorgaan, de verantwoordelijkheid in deze dienst. We leggen alles voor u neer. Het ziet alles op u, het blijft alles op u wachten. En Heer, ook als we thuis meeluisteren, misschien wel in het gezin, als het wat lastig is om ons te concentreren, geef dat we woorden van u mogen ontvangen, waarmee we deze week weer verder kunnen. We leggen zo alles in uw handen en we beseffen dat we niet verdienen dat u naar ons luistert, maar we bidden dit alles uit genade, in de naam van Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vanavond is Johannes 14, vers 15 tot en met 31. Uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 31. Dat zijn woorden die de Heer Jezus heeft gesproken voor zijn lijden en sterven. Hij heeft samen met zijn discipelen het avondmaal gevierd en dan ontstaat er een gesprek tussen hen. Daar lezen we een gedeelte van, vanaf vers 15, en daar zegt de Heer Jezus het volgende. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader. Want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Tot zover. De tekst voor de preek is vers 18, het vers waar de naam Wezenzondag ook aan is ontleend. Johannes 14, vers 18, waar de Heer Jezus zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Tot zover. De Heer Jezus laat ons niet achter. Daarvan gaan we nu ook zingen ter inleiding op de preek uit Weerklank lied 185 bij de verse. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Weerklank gezang 185 vers 1 en vers 2. Het antwoord op de preek is zo dadelijk Psalm 98, vers 2 en vers 4. Met het vierde vers zingen we: hij komt om de aarde te richten. Dat is ook weer die belofte van de Heere Jezus. Ik laat u niet alleen, maar ik kom weer naar u toe. Psalm 98, vers 2 en vers 4 als amen op de verkondiging. Gemeente van Christus, jongens en meisjes, boeken hebben altijd een titel. En die titel, dat naam van een boek, geeft in het heel kort aan waar een boek over gaat. En soms heb je van die boeken, dat zegt al meteen precies waar het over gaat. Ik heb een boekje meegenomen van mijn dochtertje. En dat boekje heet Bobby doet boodschappen. En als je die titel hoort, nou dan weet je al waar het over gaat. Bobby, dat is dat beertje, misschien ken je dat wel, of van vroeger nog wel. En die gaat blijkbaar in dit boek boodschappen doen. Nou, dat is duidelijk. Ik heb ook een ander boek meegenomen van mezelf. Dat heet Beknopte gereformeerde dogmatiek. Als je die titel hoort, dat je misschien denkt, nou, ik heb eigenlijk geen idee wat dat dan voor boek is. Nou, dat is een boek en dat gaat over de inhoud van ons geloof. Maar ook al heb je deze boeken misschien allebei nog nooit gezien, je ziet het natuurlijk al hoe ze eruit zien, maar ook de titel, dan weet je al meteen, dit zijn totaal verschillende boeken. Dit is een boek voor kinderen, dit is een boek voor volwassenen, dit is een boek met een verhaaltje erin, en dit is een boek wat gaat over de inhoud van ons geloof. Een titel zegt in één woord of in een paar woorden waar het boek over gaat. En ik weet niet of je wel eens in een bibliotheek komt, maar dan zie je van die titels staan. En soms kan zo'n titel je nieuwsgierig maken, hè? Dat je denkt, hé, wat is dat voor boek? Je pakt het eens, dan ga je het lezen, thuis. Of je hebt misschien ook wel titels dat je meteen denkt, nou, dat boek is echt niks voor mij. Die laat ik maar staan. Jongens en meiden, boeken hebben altijd wel titels. En altijd zegt die titel iets over waar het boek over gaat. Maar er is een boek wat niet zo'n titel heeft. En dat boek heeft wel een naam, alleen dat zegt eigenlijk niks over de inhoud. En dat is de Bijbel. Ja, het heeft de naam Bijbel natuurlijk. Maar wat betekent dat woord Bijbel? Het betekent boeken. Nou, dat zegt eigenlijk natuurlijk nog niks over de inhoud. Boeken, ja, je hebt boeken over Bobby, je hebt boeken over dogmatiek, je hebt allerlei soorten boeken, dat zegt nog helemaal nog niet zoveel. Het is natuurlijk wel zo dat die 66 Bijbelboeken wel van die titels hebben die wat zeggen over de inhoud. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, ga maar door. Allemaal namen die iets zeggen over het boek. Maar voor de Bijbel zelf geldt dat dus niet. Je kunt niet eruit afleiden waar het boek nou eigenlijk over gaat. En misschien wel een vreemde vraag, jongens en meisjes, ook een vraag aan ons allemaal. Als je nou vanavond een titel zou moeten verzinnen voor de Bijbel, een titel die heel kort iets zegt waar de Bijbel over gaat, wat zou dan volgens jou die titel moeten zijn? Nou, dat is best wel een lastige vraag, want er staat natuurlijk heel veel in de Bijbel. Nou, ik stel die vraag nu even aan u. Ik heb de afgelopen weken wel over nagedacht, maar ik kwam bij titels als God is trouw of Jezus redt. Ik dacht bij mezelf, nou dat geeft wel aardig weer waar het in de Bijbel over gaat. Maar je zou natuurlijk nog veel meer titels kunnen verzinnen. In de vorige eeuw leefde er een predikant en die heette Oepke Noordmans. En hij had ook een titel bedacht voor de Bijbel. En die titel heeft alles te maken met de tekst die vanavond centraal staat. Tegen het einde van de preek, jongens en meisjes, zal ik vertellen wat die titel is die dominee Noordmans had bedacht. Het is een titel die heel goed verwoordt wat de Bijbel wil zeggen tegen u, jou en mij. Ik zei het al, het gedeelte wat we lazen, dat is vlak voor het lijden en sterven van de Heere Jezus. Bijna gaat het gebeuren, bijna wordt de Heer Jezus gearresteerd in de tuin Maar nu is hij nog even bijeen met zijn discipelen. En ze hebben de maaltijd gevierd, het laatste avondmaal. En aan tafel ontstaat dan een gesprek. Nog één keer voor zijn sterven geeft de Heer Jezus onderwijs aan zijn discipelen, zoals hij dat zo vaak heeft gedaan. En hij gaat ze ook in het gedeelte van vanavond bemoedigen. En dat hebben ze wel nodig, want er gaat een moeilijke tijd volgen. Ze gaan de Heer Jezus kwijtraken. Maar in vers 18 zegt de Heer Jezus tegen hen: ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Niet als wezen achterlaten, dat is wel indringend gezegd. Want een wees, dat is natuurlijk een kind wat beide ouders heeft verloren. Wat is dat ontzettend erg als je dat overkomt op jonge leeftijd. Misschien dat er wel onder ons zijn die dat hebben meegemaakt. Dat het ouderlijk huis al heel vroeg wegviel en dat je in een andere plek kreeg aangewezen waar je ging wonen. Het ouderlijk huis, als het goed is, de plek waar je gekend en geliefd bent op een unieke manier, dat dat dan wegvalt. Dat is iets wat je je leven lang met je meedraagt. Het valt me ook wel eens op als mensen ouder zijn geworden en dat dan de laatste ouder overlijdt, dat dat toch een heel moeilijk moment is. Een tijdje terug zei iemand dat nog tegen me in mijn vorige gemeente. Maar ja, nu is mijn moeder overleden, ze was natuurlijk erg oud. We zagen het ook wel aankomen, maar toch, dat ouderlijk huis, dat is er niet meer. Die unieke plek waar je gekend en geliefd was, dat is weg. Die plek waar je altijd nog heen kon gaan en waar je gekend was, het is er niet meer. En als je als kind je ouders verliest, dan heeft dat natuurlijk ook de consequentie in zich dat er iemand voor je moet gaan zorgen. Als je 20 bent en je verliest je ouders, is dat natuurlijk heel erg, maar je bent meer ook volwassen geworden en je kunt voor jezelf gaan zorgen, hopelijk. Maar als je nog jonger bent, 5, 6, zoiets, en je verliest je ouders en niemand zou naar je omzien, dan gaat het natuurlijk helemaal niet goed. Op die leeftijd kun je jezelf niet beschermen. Je kunt niet voor jezelf opkomen, je kunt niet voor jezelf zorgen. Er moet iemand anders voor je zorgen. Anders ben je hulpeloos verloren. En de Bijbel zegt dan ook dat je moet omzien naar wezen op verschillende plekken. Jesaja 1 vers 17 bijvoorbeeld. Doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. En Jacobus zegt het in zijn brief, hoofdstuk 1 vers 27. De zuivere, onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Laat die wezen niet aan hun eigen lot over, maar ontferm je erover. Een oproep die ook in onze tijd nog steeds geldt. En de Heer Jezus omschrijft de discipelen dus als wezen als hij er niet meer is. Dus door dat te zeggen, zet de Heer Jezus zichzelf neer als de vader van de discipelen. Hij, de vader, en de discipelen zijn zijn kinderen. En dat is niet zo vreemd dat hij dat zegt, want in de tijd van de Bijbel werd dat vaker gedaan, dat een leraar een vader werd genoemd en de leerlingen waren de kinderen. De leraar, de vader die wijsheid had en weet hoe je door het leven moet gaan en die de kinderen, zijn leerlingen opvoedt om op een goede manier te gaan leven. We lezen dat bijvoorbeeld over de bekende Griekse filosoof Socrates. Socrates was een leraar, hij leerde de mensen wat een goede leven is en hoe je moet leven. En hij had heel veel leerlingen om zich heen verzameld. Maar op een gegeven moment werd hij ter dood veroordeeld. Hij moest de gifbeker drinken. En als dat gebeurt, dan is hij omringd door zijn vrienden en leerlingen. En een van zijn leerlingen, de bekende Plato, schrijft dan: Wij waren het volkomen met elkaar eens dat wij nu, als het ware van een vader beroofd, als wezen ons verdere leven moesten doorgaan. Er was zo'n hechte band met Socrates en zijn leerlingen en nu viel die vader weg en ze moesten als wezen verder gaan. En ook de discipelen van de Heer Jezus zullen wezen zijn als hij er niet meer is. Zo was het voor de discipelen. Maar hoe is dat nou voor ons als de Heer Jezus er niet meer zou zijn? Als hij er niet was, zou dat verschil maken voor uw, jou en mijn leven? Misschien dat u of jij vanavond wel zegt, nou ja, voor mij zou het eigenlijk helemaal niet zoveel verschil maken. Ik heb eigenlijk niet eens zoveel met de Heer Jezus. En als hij er niet zou zijn, nou, mijn leven zou er echt niet anders uitzien. Of zeg je, ik zou als een hulpeloze wees zijn die zelf de weg door het leven niet kan vinden. Omdat ik die zorg en die opvoeding en die redding van de Heer Jezus, omdat ik dat telkens weer nodig heb. Kun je de Heer Jezus nou missen? Of kun je eigenlijk ook wel zonder hem, denk je? Ben je eigen ogen een volwassene die het ook zelf wel redt zonder de Heer Jezus? Of ben je in je eigen ogen een kind die zelf niet de goede weg weet door het leven en die zichzelf niet kan redden, maar die gered moet worden? Wie zijn wij zonder hem? Wat zou er veranderen in mijn leven als hij er niet zou zijn? Een predikant in de gemeente waar ik opgroeide vertelde dat hij een keer in gesprek was met een ouder gemeentelid, een oudere dame. Een vrouw die altijd was opgevoed met het christelijk geloof, betrokken bij de gemeente, maar ze durfde niet van zichzelf te zeggen dat ze een kind van God was. Ze vond dat te hoog gegrepen, dat durfde ze niet. Maar die predikant zei op een gegeven moment tegen haar, maar durf je dan te zeggen dat je de Heer Jezus niet nodig hebt? Durf je dat nu gewoon te zeggen? Toen zei ze meteen, nee, helemaal niet, natuurlijk niet. Want ik kan niet zonder hem, zonder hem ben ik verloren. Nou, dat is het, hè. Dat je weet, zonder hem ben ik niks. Zonder hem heb ik niet die ondergrond die mijn leven nodig heeft. Voor dit leven en voor het leven na dit leven. Zeg je het vanavond mee met die vrouw? Ik heb hem nodig. Ik ben als een klein kind die de hemelse Vader elke dag nodig heeft. De leerlingen van Socrates bleven als wezen achter, maar dat geldt niet voor de leerlingen van Jezus. Want de Heer Jezus belooft in vers 18 dat hij weer terug zal komen naar hen toe. Er is veel discussie over de vraag waar die belofte van de Heer Jezus nou precies op duidt. Wat bedoelt hij nou met dat weggaan? Wat bedoelt hij nou met dat weer naar hun toekomen? Op welk moment is dat dan? Nou, de Heer Jezus spreekt dit uit, zei ik al, vlak voor zijn lijden en sterven. Dus het is wel logisch dat het ook gaat over zijn sterven. Hij was voortdurend bij de discipelen geweest, maar op Goede Vrijdag raken ze hem kwijt. Hij sterft aan het kruis. En het lijkt alsof hij de discipelen in de steek laat, maar dat is niet zo. Op de eerste dag van de week staat hij op en hij verschijnt weer aan zijn discipelen. Hij laat ze niet in wezen achter, in hun verdriet en in hun pijn, maar hij zoekt ze op. Ik kom weer naar jullie toe. Dat slaat dus op de opstanding van de verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Maar het is vaker zo bij belofte en profetie in de Bijbel dat je verschillende lagen kunt ontdekken. Verschillende momenten dat belofte, profetieën, dat die in vervulling gaan. En zo is het ook met deze belofte van de Heer Jezus. In dit gedeelte wat we lazen spreekt de Heer Jezus verschillende keren over de komst van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld zegt hij dat in vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. De Heer Jezus gaat weg bij de hemelvaart, maar hij zegt, ik laat jullie niet alleen achter, maar ik ben bij jullie. Dat is eigenlijk wel vreemd, hè? De Heer Jezus zegt vlak voor zijn hemelvaart, en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dat is vreemd, want hij gaat weg. Hij gaat naar de hemel. Hij is niet meer bij ons, zou je zeggen. En toch zegt hij, ik ben alle dagen bij jullie. En onze catechisme zegt daarover, het is waar dat de Heer Jezus lichamelijk in de hemel is. Op die manier is hij niet meer op aarde. Maar hij is bij ons door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest die hij naar ons zendt, die Heilige Geest die ons telkens in herinnering roept dat de Heer Jezus bij ons is. Want daarom zijn we toch ook hier weer in de kerk bijeen, op deze eerste dag van de week, de zondag, dat de Heilige Geest de aandacht richt op de Heer Jezus. De Heilige Geest zegt voortdurend tegen ons, jullie zijn niet alleen. Want de opgestane Heer Jezus is bij jullie. Lichamelijk niet, hij is in de hemel, maar hij is in zijn liefde, in zijn geest, toch bij ons. Het avondmaal is zo'n moment waarop dat heel zichtbaar en tastbaar wordt. Dat de nodiging uitgaat door de mond van een predikant, maar ten diepste is de Heer Jezus die spreekt en die zegt, kom erbij. Zo wordt de Heer Jezus in ons midden gesteld. Ik ben bij jullie. Dat laat de Heilige Geest ons zien en dat doet Hij ons ervaren. Hij laat ons niet in de steek, maar Hij is in ons midden. Ook op deze dag. Dus dat terugkomen van de Heer Jezus, dat slaat op de opstanding, dat hij weer naar de discipelen toekomt. Het slaat op de Heilige Geest, die op het Pinksterfeest komt, naar de discipelen. Maar er is ook nog een derde laag. Want, dat zeggen de engelen ook bij de hemelvaart. Misschien afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag dat er wel gepreekt is uit Handelingen 1. En daar wordt verteld dat de Heer Jezus naar de hemel gaat. De 11 discipelen zijn erbij. En dan staan ze heel verbaasd zo naar de lucht te kijken. Hij was weer bij hen gekomen, maar dan gaat hij toch weer weg. Na 40 dagen. En dan zijn daar twee engelen. Opeens. En die engelen zeggen dan, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Galileese mannen, geen afscheid voor goed, maar hij komt ook lichamelijk weer terug. Op dezelfde wijze, zeggen de engelen. Dat wil zeggen lichamelijk zichtbaar. En bij die hemelvaart van de Heer Jezus waren alleen zijn 11 discipelen bij hen. Alleen zij hebben het met eigen ogen gezien. Maar die terugkomst van de Heer Jezus, dat zullen wij allemaal zien. Alle mensen zullen daar getuigen van zijn. Zo zegt Openbaring 1 vers 7 net. Zie, hij komt met de wolken van de hemel en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Elk oog zal hem zien. De ogen van degene die hem geloofd hebben, maar dus ook de ogen van degene die niet in hem geloofd hebben. En voor Gods kinderen zal dat een vreugdevol weerzien zijn. Maar voor Gods tegenstanders die de ontmoeting op Golgotha uit de weg zijn gegaan en zeiden: wij redden het zelf wel, ook zij zullen hem zien. Tot hun oneindige schrik. En bij welke groep horen wij? Hebben wij hem al in dit leven ontmoet als onze redder? Of zal dat nou onze eerste ontmoeting zijn met hem? We moeten hem ontmoeten aan deze kant van het graf, als onze redder, om hem straks weer in vreugde te kunnen ontvangen. Jongens en meiden, even weer naar het begin van de preek terug. Want ik vroeg toen, als je nou een titel zou moeten verzinnen voor de Bijbel, die vertelt waar de Bijbel over gaat, wat zou dat dan zijn? Nou, misschien had je wel iets bedacht. En ik had je beloofd dat ik zou vertellen wat die dominee Noordmans had bedacht voor titel. Nou, hij schrijft ergens: als de Bijbel een titel zou moeten hebben, dan luidt die: hij komt. Nou, dat is misschien wel een hele vreemde titel in onze oren. Daar was je vast niet opgekomen. Ik in ieder geval niet. Hij komt. Maar als je erover na gaat denken, die titel voor de Bijbel, daar zit ontzettend veel in. En het verwoordt heel mooi wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Voortdurend gaat het erover dat hij komt naar deze wereld. God komt naar deze wereld die woest en ledig was en maakt er een wereld van waarin alles goed was. Hij komt naar deze aarde, naar Abraham toe, roept hem weg bij zijn afgoden vandaan om naar een nieuw land te gaan. God komt naar deze aarde in zijn zoon. Als het kind in de kribbe, als de man van smarten aan het kruis. Hij komt naar deze aarde in zijn heilige geest op het feest van Pinksteren. Hij komt op de jongste dag om te oordelen de leven en de doden en om alle dingen nieuw te maken. Hij komt. Dat is een prachtige titel voor de Bijbel. En die titel die Noordmans had bedacht, daar staat dat woord komen in de tegenwoordige tijd. Er staat niet hij is gekomen, verleden tijd, of hij zal nog komen, toekomende tijd, maar tegenwoordige tijd, hij komt. En zo staat het ook in ons tekstvers, vers 18. Het staat zo in onze vertaling en het staat ook zo in het Grieks. De Heer Jezus zegt niet, ik zal weer naar jullie toe komen, maar zegt, ik kom weer naar jullie toe. Het staat in de tegenwoordige tijd. Maar misschien denkt u wel, ja goed, ja, wat maakt dat nou eigenlijk uit? De komende tijd, tegenwoordige tijd, komt er ook een beetje op hetzelfde neer. Nou, het maakt wel degelijk uit. Want het heeft alles te maken met hoe we naar die wederkomst van de Heer Jezus moeten kijken. Helemaal aan het begin van de dienst heb ik het ook gezegd, bij de groet. Dat is Openbaring 1 vers 4. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt. Ook staat het daar in de tegenwoordige tijd. En je zou kunnen vertalen met, hij is ermee bezig om te komen naar deze wereld. En je kunt natuurlijk speculeren over wanneer de wederkomst van de Heer Jezus plaatsvindt. Misschien hebt u daar wel eens met iemand over gehad. Dat die ander misschien zei, nou dat zal nog wel heel lang duren. Misschien zei u wel, nou dat zal wel heel dichtbij zijn. Je hebt zelfs mensen die daar voorspellingen over hebben gedaan. Ik weet nog te herinneren, toen ik nog studeerde in Utrecht, op een gegeven moment stonden er van die posters Utrecht Centraal van de Heer Jezus komt terug op die en die datum. Het was oktober van het jaar 2011 of zo. Op een of andere manier heb ik dat onthouden, want ik vond dat zo apart dat ik opeens dacht van, hè, wat is dat nou weer? Is dat een grap of zo? Nee, maar dat was een predikant, die had dat een soort berekend volgens eigen zeggen. Het zou oktober 2011 zijn, dan zou de Heer Jezus terugkomen. Nou, ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat dat niet gebeurd is en de predikant moest toegeven dat hij het verkeerd had gedaan, maar van die berekeningen. Nou, de Bijbel zegt tegen ons, je moet niet gaan rekenen van wanneer het is, dat is allemaal onzin. Maar vanavond mogen we tegen elkaar zeggen, die wederkomst van de Heer Jezus, wanneer is die nou? Nou, die is nu. Wat bedoel ik daarmee? Die wederkomst van de Heer Jezus, die is bezig om te gebeuren op dit moment. Je kunt het eigenlijk heel simpel vergelijken met als je ergens heen op reis gaat. Wat wij vaak de wederkomst noemen, dat is eigenlijk het arriveren op de plaats van bestemming. Maar daarvoor is natuurlijk een reis aan vooraf gegaan. En zo zou je kunnen zeggen, is het ook met de Heer Jezus. Er gaat een reis aan vooraf. En dat kun je merken in deze wereld. Als je goed luistert, dan kun je de voetstappen van de Heer Jezus horen. Heeft u dat ook wel eens gehoord? Die voetstappen van de Heer Jezus, dat je merkt, hij komt eraan. Bijvoorbeeld dat het evangelie steeds verder verspreid is over deze wereld. Dat was in andere tijden nog niet zo het geval. Er waren tijden dat het evangelie eigenlijk alleen in Europa was en wat omliggende delen, maar de rest van de wereld wist er niet van. En nu is dat heel anders. Het verspreidt zich steeds meer. En telkens is er weer een taal waarin de Bijbel wordt vertaald voor mensen die het nog niet hebben gehoord. Telkens wordt weer een groep mensen bereikt. En dat is zo'n voetstap. Hij komt dichterbij. De Bijbel zegt ook, de liefde van velen zal verkillen. Nou, dat merken we ook wel in deze tijd. De liefde onderling, maar ook zeker de liefde richting God. Dat verkeelt bij velen. De Bijbel spreekt van oorlogen, rampen, besmettelijke ziekten. Ook in die laatste tijd. En ook iets heel belangrijks. Gods volk Israël, wat weer in het beloofde land woont, dat is ook iets bijzonders. Er zijn honderden jaren geweest dat er niet of nauwelijks Joden wonen in het beloofde land. En in onze tijd is dat wel weer zo. Er zijn nog mensen onder ons vast die hebben meegemaakt dat dat niet zo was. 1948 was het. Toen zijn de Joden weer teruggekeerd. Steeds massaler ook. En dat is iets van zo'n voetstap. Waarvan God tegen ons zegt, je hoort het toch wel. Dat hij komt. Dat hij bezig is. Dus die wederkomst van de Heer Jezus, dat is niet iets om te speculeren. En dat is ook niet iets waarvan je zegt, nou dat gebeurt later wel een keer. Dus dan zien we dan wel weer. Daar hoef ik nu niet mee bezig te houden. Maar Gods woord zegt, je hoort de voetstappen van de Heer Jezus. En dat wil dus zeggen, je moet daar nu iets mee. Je moet daar niet morgen iets mee, maar je moet daar nu iets mee. Je moet nu hem uitgaan, hem tegemoet. Hij komt. Die wederkomst die is op dit moment bezig. En wanneer die voltooid wordt, dat weten we niet. Maar we weten dat het bezig is. En dat hij zijn reis naar deze aarde zal vervullen. Hij belooft dat in zijn woord. Hij komt. En zo eindigt ook dat boek zonder titel. De Bijbel, in ieder geval zonder titel die wat zegt over de inhoud. Het viel me nu op, nu ik hiermee bezig was, in het laatste hoofdstuk Openbaring 22. Dat heeft ook alles in zich van die titel, hij komt. Want daar wordt gezegd, en de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En het ene laatste vers van de Bijbel zegt, hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. Dat is het laatste wat Gods woord ons voorhoudt. Zo stuurt hij ons deze wereld in. Een wereld waarvan we niet weten wat het op ons levenspad zal komen. Een levenspad waarvan we niet weten wat het ons precies zal brengen. Momenten van verdriet, van verweest zijn. Momenten van zwakte, momenten van vreugde. Het zal ons allemaal overkomen. Maar daardoor alles heen schittert de belofte van de Heer Jezus die zegt, ik laat jullie niet als wezen achter. Ook deze wereld die bloedt uit duizend wonden, ik laat jullie niet in de steek. Ik kom weer naar jullie toe. Met die belofte die zeker weten zal gebeuren, want het is al bezig om te gebeuren, mogen we deze wereld weer ingaan. Dat Hij ons niet in de steek laat. Hij komt. Zijn naam zij geloofd. Van Hem die was en die is en die komt. Amen.
Stromen vrolijk zingen, maar
Laten we samen bidden. Heere Jezus, wij danken u voor deze prachtige belofte die u hebt gegeven aan discipelen, maar ook aan ons. Wij danken u dat u een waarmaker bent van uw woord. Wij kunnen nog wel eens iets beloven en het niet nakomen, maar zo bent u niet. U doet wat u zegt en u kunt het ook door uw almacht. Wij loven u dat u de weg bent gegaan en dat u bezig bent op dit moment om terug te komen naar deze wereld. En wij bidden u dat die wederkomst van nu snel tot een afronding mag komen en dat alle dingen nieuw mogen worden. Heere, geef dat wij ook allemaal een plaats mogen ontvangen daar in die vreugde die u voor ons bereid hebt. En Heere, het ging ook over wezen in de preek en wij bidden u voor mensen die jong, misschien ook wel ouder, en mee worstelen dat ze hun ouders hebben moeten verliezen. We leggen dat voor uw voeten neer. En Heere, we vragen u dat we troost mogen ontvangen in het verdriet wat we met ons meedragen. We bidden u voor jongeren die in een ander gezin worden geplaatst, dat hun ouders er niet meer zijn of dat hun ouders niet meer voor hun kunnen of willen zorgen. Heere, geef dat u pleegouders, adoptieouders, alles geeft wat nodig is om liefde te geven aan deze kinderen. Geef hen wijsheid, geef hen alles wat nodig is. En Heere, we bidden u voor mensen die een moeilijke weg gaan op dit moment. U weet voor wie van ons dat geldt. Ziekte en zorg kunnen ons leven moeilijk maken, een schaduw werpen, zodat we soms de zon niet meer ervaren in ons leven. Heere, geef dat we uw liefde mogen ervaren en ook de liefde van mensen om ons heen. We bidden u voor mensen die dementerend zijn, ook voor de familie, die mogelijk ook een zorgende taak hebben. Heere, geef daarin alles wat nodig is. Ook in het verdriet wat dat met zich meebrengt, wees u nabij. Heere, we bidden u voor uw volk Israël, als zij letterlijk en figuurlijk onder vuur liggen in deze dagen. Geef vrede. We bidden u voor wijsheid, voor de regering van Israël, voor de leiders van de Palestijnen, om het goede te doen voor hun bevolking. En we vragen u dat Jood en moslim mogen gaan zien wie de Heer Jezus is. Werkt u daar met uw Heilige Geest. Geef vrede, dat er geen oorlog is. Ook vrede in het hart. De vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. En Heere, we bidden u voor jongeren die examen gaan doen de komende dagen. U weet de weg die ze hebben afgelegd de afgelopen maanden. Een heel andere weg dan we gewend waren. Ook veel thuisonderwijs geweest. Voor velen van de jongeren en van de kinderen. Heere, we danken u dat er steeds meer mogelijk wordt om weer gewoon naar school te gaan en de opleiding te gaan. Velen spreken over veel leerachterstanden, sociale schade die daardoor wordt berokkend. We vragen u dat u daarin wilt voorzien. We bidden u dat deze crisis ook over mag gaan. Geef dat we ons niet blind staren op ons menselijk kunnen, op vaccins of wat dan ook. Het zijn dingen die u allemaal kunt gebruiken, maar daarachter bent u, de almachtige God, die via 1000 wegen ons kan verlossen. U bent nergens van afhankelijk. En we danken u dat we mogen weten dat wij in uw vaderhand mogen zijn. Heere, we danken u voor deze ontmoeting rondom uw woord. Geef dat we, als we toeleven naar het Pinksterfeest, dat we dat met vreugde en verwachting mogen doen. Dat uw Heilige Geest ook krachtig mag werken hier in de hervormde gemeente van Ochten. We dragen deze gemeente aan u op, in het bijzonder in deze vakante periode. Zegent u de kerkraadsleden, als er ook meer op hun afkomt in deze tijd. Wees u met de beroepingscommissie, die zich bezighouden met de zoektocht naar een nieuwe herder en leraar. Geef hen alles wat daarin nodig is. We vragen u dat u in deze tijd uw gemeente hier zal leiden. Het wordt wel eens een herderloze gemeente genoemd, een vakante gemeente, maar dat is natuurlijk niet waar. De grote herder van de schapen blijft en u laat deze gemeente niet als wezen achter. U zorgt voor uw gemeente, daar danken wij u voor. Leidt u deze gemeente naar uw toekomst. We danken u voor deze ontmoeting rondom uw woord. Neemt u weg wat niet goed was in uw heilige ogen. Geef dat de woorden meegaan met ons de week in van vanmorgen, van vanavond. En geef ons deze week een gezegende week. Dat we uw licht mogen doorstralen in deze donkere wereld. We bidden dit niet omdat we iets verdienen. We bidden het in de naam van Christus. Amen. U wordt gewezen op de gaven die worden gevraagd, collecte van harte aanbevolen bij u en jou. We zingen tot slot Psalm 68 vers 2 over de vreugde die het geeft als de Heer Jezus terugkomt. Heft Goden blijde psalmen aan, verhoogt voor hem de baan, laat al wat leeft hem eren, bereid de weg in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heer der Heren. Psalm 68 vers 2 is de slotzang. Gaan van hier onder de zegen van de Heere. En daarin zegt de Heer Jezus opnieuw tegen ons dat Hij ons niet in de steek laat, maar dat Hij met ons meegaat, ook deze week, waar we ook heen gaan. Geloof dat, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.